Goedemorgen, broeders en zusters en geliefde toehoorders. U bent weer welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Siveert, spreker, voorganger van deze gemeente. En we gaan het vandaag hebben over hemelvaart. Wat is hemelvaart? Wat is de hemel en wat betekent dat? Daar gaan we het over hebben aan de hand van Gods woord. Wat we daaruit lezen in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Voor deze studie gebruik ik zelf de herziene Statenvertaling. Als je zelf een andere vertaling gebruikt, kan het zijn dat de versnummers niet helemaal overeenkomen. Dat moet je zelf even goed opletten in je eigen Bijbel. Ik lees je eerst het schriftgedeelte voor. Want in deze coronatijd hebben we niet een volledige kerkdienst en ook voor de opnames niet. Ik gebruik alleen de predikatie voor, omdat dat de kern van de boodschap is, de kern van de dienst. En daar heeft u denk ik thuis ook zelf het meeste aan. Om in uw ziel verkwikt te worden, opgebouwd te worden, versterkt te worden en te leren. Ook lessen te leren uit Gods woord. Want daar draait de Bijbelstudie om. Ik lees u uit 2 Koningen 2, vers 1 tot 14. Daar staat bij mij boven, Elia wordt weggenomen. Het gebeurde nu, toen de Heere, dat is God, want het staat met hoofdletters geschreven, Elia in een storm zou opnemen in de hemel, dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. Elia zei tegen Elisa, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei, zo waar de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen ze naar Bethel. Toen kwamen de leerlingprofeten die in Bethel waren de stad uit, naar Elisa toe en zeiden tegen hem, weet u dat de Heer heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei, ik weet het ook, zwijg erover. En Elia zei tegen hem, Elisa, blijf toch hier. Want de Heer heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zei, zo waar de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo kwamen zij in Jericho. Toen kwamen de leerlingprofeten die in Jericho waren naar voren, naar Elisa toe, en zeiden tegen hem, weet u dat de Heer heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei, ik weet het ook, zwijg erover. En Elia zei tegen hem, blijf toch hier. Want de Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar zij zo waar de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen ze beide verder. En 50 mannen van de leerlingprofeten gingen erheen, bleven op grote afstand staan, en ze beiden stonden bij de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg het water. Dat werd aan beide zijden verdeeld, en ze gingen er beide door over het droge. Het gebeurde nu, toen ze overgestoken waren, dat Elia tegen Elisa zei, vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word. Elisa zei, laat het toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn. Maar hij zei, u hebt een moeilijke zaak gevraagd. Als u mij zult zien, als ik bij u vandaan weggenomen word, dan zal het u gebeuren. Maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. Het gebeurde terwijl ze al sprekend verder gingen, zie, dat daar een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beide scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. Elisa zag het en riep, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in twee stukken. Hij pakte de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan. Hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zei, waar is de Heer de God van Elia? Ja, hij. Hij sloeg het water en het werd aan beide zijden verdeeld en Elisa ging erdoor. Ik lees nog een vers verder. Eén vers. Toen nu de leerlingprofeten uit Jericho die aan de overzijde waren hem zagen, zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa. Ze kwamen hem tegemoet en bogen zich de aarde voor hem neer. Nou is dat niet de bedoeling dat we voor mensen gaan buigen, Maar in die tijd was dat een overgave. Een teken van overgave van, oké, u bent nou onze leermeester. Wij zijn uw leerlingen. Dus niet voor aanbidding, maar gewoon als teken van leerling zijn. Is een bijzonder gedeelte dit. Elisa was een profeet. Een belangrijke profeet. Die voor koningen heeft geprofiteerd. Die aan het volk heeft geprofiteerd. En Elisa die was zijn leerling eigenlijk. Die altijd bij hem was. En vervolgens heeft hij die taak overgenomen. In opdracht van God. Dat was niet zomaar iets. Dat was geen profeet van, ik noem het nu zelf even profeet. En ik krijg dromen en ik krijg dit en ik krijg dat. Visioenen en ik heb een nieuwe openbaring gekregen, weet je. Dat staat in de Bijbel dat dat allemaal gaat gebeuren. En deze en gene zal het ook krijgen, ook in onze tijd. Maar het is niet zo dat je daarop moet gaan beroemen. En daardoor dan ook een bijzondere bevoorrechte positie in een gemeente gaat krijgen. Dat heb ik gezien in een gemeente waar ik wel gewoon als gast was. En dat stuitte mij eerlijk gezegd een beetje tegen de borst. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat vandaag erom om de hemelvaart. Het is een heel bijzonder iets dat de mens door God zo hoog geacht wordt dat hij hem zelf gaat laten ophalen. Met hemelse vurige wagen en paarden. Om vervolgens op die manier naar de hemel te gaan. Het is dus, de hemel is dus boven de aarde. Alleen de aarde is rond. Dus waar is dan de hemel? Want waar je ook staat, we zeggen boven de aarde. Maar waar is dan de hemel? Daar komen we straks op uit. Dat ga ik u straks uitleggen waar de hemel is. Want dat staat in Gods woord ook. We hebben ook in het Nieuwe Testament daar tegenover. Hebben wij de hemelvaart van Jezus Christus. U weet, met Pasen gedenken we dat Jezus heeft geleden en is gestorven aan het kruis. Dat is Goede Vrijdag. Witte Donderdag, Goede Vrijdag. Witte Donderdag, s'avonds de gevangenneming in de hof van Gethsemane. En vervolgens is hij gemarteld, heen en weer gesleept tussen de hoge priester en tussen Pontius Pilatus en de koning Herodes en weer terug. En overal is hij bespot, geslagen, een doornenkroon met lange, 5 centimeter lange doorns in zijn hoofd geslagen met een stok. Hij heeft zweepslagen gehad op de rug, dat zijn hele rug open waren, want de zweep, de geesel, staat in de Bijbel. Dat was een Romeins werktuig, een strafwerktuig, gemaakt van leren riemen of touwen. Met aan het einde een beetje gebogen haak, vormige ijzeren punten. Stukjes metaal, die scherp waren. En daarmee werd je hele rug dus opengetrokken. Want die puntjes die bleven in je huid haken. En dan werd die geestel teruggetrokken in de slag. Dus in diezelfde beweging. En dan trok dus je huid open. Vreselijk iets. Vervolgens is hij aan een kruis genageld met niet ontsmetten of wat dan ook, mooie spijkers, nee. Met ruwe, verroeste misschien zelfs, spijkers, lange spijkers waren dat. Voor 10, 15 centimeter lang, die de Romeinen gebruikten. Dat waren dikke spijkers, niet van die dunne, maar echt dikke. Die sloegen ze door de polsen, dat staat door de handen, maar bij de handen weten we, dat heb je die botjes. Dus dit is door de polsen, zodat hij ook bleef hangen. En misschien is hij zelfs nog vastgebonden geworden, dat lezen we niet, maar dat was wel gebruikelijk in die tijd. Van aan zijn voeten, idem dito, die werden op een schuin blok vastgespijkerd, zodat hij een beetje steun had, maar wel zodanig dat hij zich wel elke keer weer opnieuw moest oprekken om te kunnen ademhalen, en anders zou hij de gekruisigde, de verstikkingsdood sterven. En dat heeft Jezus allemaal voor u en voor mij gedaan, terwijl hij onschuldig was, terwijl hij alleen maar heeft voorgeleefd wat God heeft geboden aan het volk Israël en aan ons. En dat zijn die 10 geboden. En dat samenvattend heeft hij dat gebod van heb God lief met heel uw kracht, met heel uw hart, met heel uw ziel en heel uw verstand. En daaraan gelijk, heb je naaste lief als jezelf, heeft hij met zijn altruïstische, de zelfopofferende liefde, en niet zomaar zelfopofferend, maar volledig zelfopofferende liefde, heeft hij dat uitgeleefd. En dat is wat Jezus zegt, ik ben niet gekomen om de wetten niet te doen, maar om de wetten aan de profeten te vervullen. En dat is wat Jezus precies heeft gedaan. En dat konden die farizeeërs, die zagen hun macht verdwijnen, die zagen dit en zagen dat, en ze hadden allerlei bedenkseltjes, allerlei zware lasten voor het volk. En zelf deden ze heel vroom bidden op de hoeken van de straten, met allerlei rituelen van die ze allemaal hadden verzonnen, en die niet eens in de Bijbel staat dat ze moesten doen. Maar kijk mij, kijk mij, kijk mij, daar ging het om. En dat ze die macht zouden houden. En dat was, daar waren ze bang voor om die macht kwijt te raken. De Romeinen, die interesseerden dat niet. Die hadden zoiets, oké, ik moet dat volk rustig houden. Ik krijg nu een hele opstand hier om me heen. En die Pontius Pilatus, die had zoiets, ik krijg last met Rome, met de Senaat en met de keizer. En dan heb ik een probleem. Hun krijgen hun zin, klaar, prima, ten koste van die ene man. Boeien. Weet je, dat was de reactie van Pontius Pilatus. En dat handen wassen, hè, in onze coronatijd moeten we handen wassen om rein te zijn, om geen besmettingsgevaar op te lopen als we ergens aan zijn geweest en vervolgens in ons gezicht of aan eten of wat dan ook gaan zitten, van, om onszelf te beschermen. Maar hij deed een ritueel, dat handen wassen, dat was van ik ben onschuldig. Ik dissocieer me ervan. En ik ben volledig onschuldig. Maar dat helpt hem niet voor Gods troon. Dat heeft geen zin. En God heeft dat duidelijk gemaakt aan zijn vrouw in een droom. Van wat er gaat gebeuren. En die vrouw van hem, die geeft hem een briefje. En die zegt op dat briefje van luister, bemoei je niet met die man. Bemoei je niet met die Jezus. Laat hem gaan. Nee. Pilatus dacht aan zijn functie en aan zijn positie en hij wou alles rustig houden, lekker decadent verder leven, ten koste van die ene man. Maar die ene man was wel Gods zoon. En daar dacht hij niet aan. Dat had hij niet in de gaten. En die mensen, die soldaten die hem nog bespotten, toen Jezus uiteindelijk riep, het is volbracht, en hij gaf de geest. En voordat hij de geest gaf, er gebeurden allemaal tekenen, de graven gingen open, grote aardbeving. In de tempel, het heilige, de heilige, de voorhangsel van een mansvuist dik geweven gordijn. Aan één stuk doorgeweven, van boven naar beneden helemaal gescheurd was. Dat was wel 6 meter hoog. Dat kon geen mens scheuren, maar dat was gescheurd. De graven gingen open van de heilige. De heiligen stonden op. Van en verschenen aan alle mensen in de stad vervolgens. En de mensen daaromheen die hadden zoiets, wat is dit? Wat gebeurt hier? Dit is vreemd, dit is nooit gebeurd. Wat is dit? En dat heeft vervolgens die hoofdman over 100, die daar bij dat kruis stond, die centurion, die heeft hem moeten zeggen, waarlijk, dit is Gods zoon. En dan op die eerste paasdag, de dag na de Sabbat, want Jezus hield ook de Sabbat, en de dag ochtend vroeg na de Sabbat stond hij op, ook met de aardbeving. En hij stond op uit dat graf, hij leeft, hij heeft zich laten zien aan veel mensen. En velen hebben hem gezien, en hebben hem gehoord, hebben hem gevoeld zelfs, hebben hem ervaren. En dat tot aan de hemelvaartsdag aan toe. En dan met de hemelvaart, dan lezen we dat in Lucas 24, vers 50 tot 53, hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En ze aanbaden hem en keerde terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Dit is de korte versie beschreven door Lucas, die als enige evangelist deze wonderlijke gebeurtenis heeft opgeschreven in zijn evangelie. De uitgebreidste versie lezen we in Handelingen 1, vers 4 tot 14. We kunnen dat met elkaar ook lezen. Ik zal het even opzoeken in mijn Bijbel, dan lezen we dat, we nemen de tijd. Dat is belangrijk. Handelingen 1, vers 4, begin ik. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd van Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan de uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd werd, werd hij opgenomen. En terwijl zij het zagen en de wolk onttrok hem aan zijn ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom stel je omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op diezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven alle eensgezind, volhardend in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Jezus is dus na zijn opstanding, dus na die eerste paasdag, is hij 40 dagen nog op aarde gebleven en is in die tijd vaak verschenen aan de apostelen en andere navolgers, discipelen van hem, om hen de ogen en het verstand te openen, om de wet en de profeten te begrijpen en alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd aan hen te kunnen gaan begrijpen. Het is dan ook logisch dat toen Jezus hen zegende en werd opgenomen in de hemel, zij met grote blijdschap terugkeerden naar Jeruzalem. Ze hadden Jezus zegen ontvangen en de grote opdracht gekregen om, zodra ze vervuld waren met de Heilige Geest, het evangelie, de blijde boodschap van bekering en verlossing, te verkondigen aan alle volken op de aarde. En uiteraard konden ze dat niet zelf doen, van de hele aarde overheen zwerven. Maar ze hebben buiten Jeruzalem, in het Midden-Oosten, tot in Rome, Italië aan toe, Griekenland, Turkije, daar hebben ze gemeentes gesticht. En van daaruit hebben hun leerlingen dat weer overgenomen en is dat zo verspreid. Tot bij ons en tot op de dag van vandaag wordt het nog steeds verspreid. Ook aan volkeren die op dit moment nog niet eens over Jezus hebben gehoord. Er worden nieuwe vertalingen gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap en andere samenwerkende partners van wereldwijd en zendingsorganisaties, ontwikkelingsorganisaties op christelijke basis. Die doen allemaal hun uiterste best om het woord van God uit te leven en daardoor mensen te bereiken, om daardoor de goede boodschap te kunnen verspreiden en mensen tot bekering te bewegen en gemeentes te stichten, zodat het volk van God groter en groter kan worden. En over hoe Jezus is opgenomen, is eigenlijk maar weinig te vertellen. Hij stond op de aarde, hij hief zijn handen op en zegende de apostelen, met hoe we het hebben gelezen, met wat hij aan zei. En vervolgens werd hij opgetild eigenlijk van de aarde, totdat een wolk hem uit het zicht ontnam. Uit het zicht nam. Dat ze hem niet meer konden zien. Dus zo hoog ging hij en dan een wolk die kwam daartussen. En daarna was het afgelopen. Dan konden ze hem niet meer zien. Dus ja. Dat is wat er gebeurde. De apostelen keken dus naar de lucht. Naar de hemel. Toen Jezus opsteeg. Wat een machtig gezicht moet dat wel zijn geweest. Om diegene waarmee je ruim 3 jaar bent opgetrokken. En sommigen langer, want Jezus was ook via Maria en Jozef een familie van sommigen, van zijn discipelen, hè, als mens. En daar ben je dus al die tijd, dag en nacht, eigenlijk mee opgetrokken. Constant heb je zijn lessen gevolgd, zijn wonderen gevolgd, zijn wonderen gezien. Zelf ervaren dat je zelf die wonderen kan doen toen Jezus hem een paar keer uitzond om dat zelf te gaan doen. Je hebt hem zien worden gemarteld en gedood zien worden. Je hebt gezien en ervaren dat hij uit die dood is opgestaan en de dood is, heeft overwonnen. En met een verheerlijk lichaam als eerste van alle mensen, van alle christenen die opstaan uit de dood. In een verheerlijk lichaam. En hij heeft je dan ook nog eens een keer in die 40 dagen tijd Gods wetten en de profetieën over zijn lijden en sterven uitgelegd. En al die lessen, die ben je langzaam een beetje gaan begrijpen. En dan zie je hem naar de hemel vertrekken, met de belofte dat hij op diezelfde wijze terugkomt. Is dat niet te veel om te kunnen begrijpen? Laten we verder gaan. Laten we de Bijbel eens erbij nemen. En bestuderen wat de hemel nu eigenlijk voor een plaats is. Dan beginnen we bij het eerste vers in de Bijbel. Genesis 1 vers 1. Dat staat daar. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dus de hemel is net als de aarde door God geschapen. God was er al. God is altijd geweest trouwens. Mensen vragen wel eens van, zeker evolutionisten, die in de oerknal geloven, die heb ik wel eens gevraagd van, ja, waar komt dan die gaswolk vandaan? Want als ik water kook, zijn alle bacteriën dood. En jij zegt dat een gaswolk die nog veel heter is, want hete lava is veel heter dan kokend water. Want alle ertsen, alle metalen, alles is zeg maar gesmolten. En dat ook nog eens een keer in een gaswolk, dus dat is nog heter. Dat koelt dan allemaal af en dan zou daaruit allemaal leven ontstaan. Terwijl wij allemaal weten uit een eenvoudig natuurkundig proefje, kokend water en alle bacteriën zijn dood. Dus hoe kunnen bacteriën op aarde bestaan? Onmogelijk als dat waar is. Nee, en dan zeggen ze, tenminste een leerkracht die daarin geloofde vroeger, heel typisch, hij gaf ook nog godsdienstles, dus dat vond ik wel heel apart. Een evolutionist die ook nog de Bijbel erbij neemt en daar les uitgeeft. Want die zei dan, ja, en dat is dan God. God heeft dan die gaswolk gemaakt, zei hij. Nou ja, toen moest ik wel lachen. Dan heb ik tegen hem gezegd van, luister, als God in staat is om zo'n geavanceerde gaswolk te maken, die zo heet is, en zonder dat al het leven daarin doodgaat. En dat hij zo'n geavanceerde gaswolk heeft gemaakt. Dan kan hij ook gewoon de aarde kan de klaarschap maken zoals dat in de Bijbel staat, toch? Waarom zou hij zich dan zoveel moeite doen? En zo'n omweg nemen? Dat is niet logisch. Dan moest hij veel te lang wachten voordat hij het resultaat van zijn werk zag. Dus, de evolutietheorie is niet logisch. Maar, in het begin schiep God, en God is dus het wezen, het opperwezen, de Almachtige, de Alwetende ook, die bestaat uit God de Vader, de Schepper dus, God de Zoon, die het verlossingswerk heeft gedaan, volbracht, en de Heilige Geest, zijn Geest. En die was er al. En dan lezen we in Genesis 1, vers 7 tot 8. En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde dat gewelf hemel. Oké. Dus dat heeft geen mens verzonnen, maar God noemde dat hemel. Het gewelf wat boven het water was, want God maakte het scheiding tussen dat water, tussen het water wat eronder was en het water wat erboven was, de aarde. Hij maakte dat een scheiding onder en hij noemde dat gewelf hemel. In Genesis 1 vers 14 lezen we dan, en God zei, laat er lichten zijn aan het hemelgewelf, om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. Oké, dus onze kalender, het is in feite geschapen door God. Wij hebben het op papier gezet, maar God heeft het geschapen. God heeft namelijk de zon en de maan op een vaste plaats gesteld, met een vaste baan, en de sterren eromheen, en de aarde daartussen, zodat alles precies op elkaar afgestemd, per dag 24 uur heeft, per jaar 364 of 365 dagen heeft, 365 of 366, sorry, bij een schrikkerjaar zoals dit jaar heeft, zodat alles in evenwicht en in balans blijft en de klimaat en alles perfect is. En dan in vers 20, en God zei, laat het water wemelen van wemelende wezens. Laat daar vogels boven de aarde vliegen langs het hemelgewelf. Dus, in de zeeën en het water kwam allemaal levende wezens. Maar de vogels in de lucht. We zien geen vissen in de lucht vliegen. Dus vogels in de lucht. De hemel is dus de atmosfeer ook om de aarde heen. Maar ook het universum. Waar het hele sterrenstelsel zich in bevindt. Dat noemt God dus ook de hemel. En hieruit kunnen we opmaken dat er meerdere plaatsen gebieden zijn die hemel genoemd worden. Maar Jezus hangt niet ergens tussen de wolken of boven de wolken of tussen de sterren, planeten, asteroïden, maan of zon in. Dat heeft nog niemand ooit geconstateerd en heeft ook nog niemand zo gezien. Dus dat is niet zo, dus dat moet nog een plaats zijn. En in Genesis 11 vers 1 tot 9 lezen we dat de mensen op aarde één taal spraken. Dus toen verstond iedereen elkaar, je had geen tolk nodig. In een hoogmoedige gedachte kwam echter het plan om samen een enorme toren te bouwen die tot in de hemel zou reiken. In Genesis 11 vers 4 staat dan, en zij zeiden, kom, laten wij voor onze stad bouwen een toren waarvan de top in de hemel reikt. Laten we onze naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. God zag wat die mensen aan het doen waren en daalde neer op aarde en verwarde de spraak van de mensen, zodat ze elkaar niet meer begrepen. God bevindt zich dus ergens boven de aarde, want anders kan hij niet neerdalen naar de aarde. Dus de hemel waar God troont is niet de aarde, is ook niet de atmosfeer om de aarde heen, en is ook niet het universum zoals wij dat kennen. Er is dus nog een plaats, daarbuiten nog, die ook hemel genoemd wordt. Jacob droomt in zijn vlucht, of na zijn vlucht bedoel ik, om een bedrog over dat eerst geboorterecht en gaat slapen. Hij was op de vlucht voor zijn broer. Dat verhaal dat leest u maar zelf in Genesis 28 tevoren en daarna. En dit dat hij gaat slapen, dat lees je in 28 vers 10 tot 22. En hij neemt dan een steen als hoofdkussen en hij valt in slaap. En tijdens die slaap, staat er dan in vers 12 tot en 13, droomt hij dat er op aarde een ladder stond, waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond bovenaan die ladder, en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. En Genesis 28, vers 17 staat dan, daarom was hij bevreesd. En hij zei, hoe ontzagwekkend is deze plaats? Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. En Jacob getuigd is van het feit dat God en de engelen in de hemel zijn, en hij een blik heeft mogen werpen op die ingang van die hemel. We kunnen de hemel van hieruit niet met onze eigen ogen zien. Maar God kan ons wel in een droom, een visioen, de hemel laten zien. Dat is toch ook bijzonder. Dat God dat die inkijk geeft. In dit geval aan Jacob. Later Johannes, zoals we hebben behandeld in Openbaring, die krijgt helemaal een blik in de troonzaal van God zelfs. In de hemel. En in Exodus 20 vers 4, in de 10 geboden van God, lezen we dat we geen afbeelding mogen maken van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water of onder de aarde is, en ons daarvoor niet mogen neerbuigen. We hebben dit thema al eerder behandeld. God wijst dus dat de hemel boven de aarde is. Maar wat bedoelt God dan? Bedoelt God dan toch de lucht, het universum? Of is er ergens nog een hemel waar hij troont? Ja, als God zegt in dit vers dat we geen afbeelding mogen maken, heeft hij het over afgodsbeelden. We mogen dus geen beeld maken van iets waarvoor we ons neerbuigen. En dat is ook een cruciaal iets waarin wij ons onderscheiden als gemeente, als protestante richting, hè, als baptistische richting, evangelische richting, hoe je het ook wil noemen, van het katholicisme. Want de katholicisme, die hebben beelden van Maria waarvoor ze zich neerbuigen. Ze zeggen dan, ja nee, we aanbidden dat beeld niet, we aanbidden Maria. Ja nee, Maria is dood. Maria is in de hemel, bij God, maar heeft daar geen opdracht te vervullen. Heeft daar geen middelaarsfunctie te vervullen, dat is Jezus. En dat voorhangsel, dat is juist kapot. Dat heeft God doorgescheurd, van boven naar beneden. Zodat het heilige de heilige, waar de hoge priester van de Joden maar één keer per jaar mocht komen, om een verzoening te doen, een verzoenoffer te brengen voor God zelf. En die plaats is open. Dat wil zeggen dat God zegt, kom maar. Het grote offer is volbracht. Wij hoeven niet meer elke week of elk jaar die offers te brengen om verzoening te doen, die bloedoffers. Het bloed van mezelf is gestroomd op Golgotha. Want Jezus is God. Alleen toen hij als mens op aarde was, heeft zijn bloed hier gevloeid. Maar hij heeft zijn goddelijke macht laten zien door in een verheerlijk lichaam op eerste paasdag op te staan, na de Sabbat. En met dat lichaam is hij onder de discipelen geweest. Met dat lichaam is hij opgevaren naar de hemel ook. En in dit gebod staat dus dat we geen afbeelding ervan mogen maken. Geen tekening, geen sieraden, geen buttons, geen beeldjes, geen weet ik veel wat u allemaal wilt aan kunt verzinnen. Alles niks om je daarvoor neer te buigen. Dat mag niet. De mensen maken namelijk afbeeldingen van vogels, insecten die in de lucht vliegen, maar ook afbeeldingen van de zon, de maan en vereren dit als God. Die voorspoed of rampspoed geeft in plaats van zich te buigen in gehoorzaamheid voor de grote God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En koning David brengt God, Godzijdank, een loflied. Een psalm, zoals we dat lezen in 1 Kronieken 16. U dacht natuurlijk thuis te zeggen psalm. Nee. Het is een psalm, maar staat niet in psalmen, maar wel in 1 Kronieken 16. Ik ga het niet helemaal voorlezen, kunt u thuis zelf doorlezen. Een prachtige psalm. Een prachtige lied van David. En in vers 26 zingt David dan, want al de goden van de volken zijn afgoden, maar de Heere heeft de hemel gemaakt. En in vers 31 zingt hij, Laat de hemel en de aarde zich verblijden en de aarde zich verheugen. Laat men onder de heidenvolken zeggen, de Heere regeert. Amen. Koning David weet dus van Gods bestaan. En hij weet dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft. En in vers 33 zingt hij zelfs een profetie. Dan zullen de bomen van het woud juichen voor het aangezicht van de Heere. Want hij komt om de aarde te oordelen. Koning David profiteert dus hier in dat lied ook over de komst van Jezus als koning over hemel en aarde, die ons als hij terugkomt zal oordelen. Dit is dus niet alleen een Nieuw Testamentische profetie, maar net zoals God het al aan Adam en Eva beloofde dat Jezus zou komen als mens in dit geval, om de macht van de Satan te overwinnen, wat hij op Golgotha heeft gedaan, profiteert David hier over zijn terugkomst, om de mensen te oordelen. En ik vind dat ook wel mooi. De bomen van het woud zullen juichen voor het aangezicht van de Heer. Moet je kijken wat de mens met het regenwoud en met de wouden allemaal heeft aangedaan. In plaats van dat de mens daar gewoon als een goede rentmeester, als een verstandig mens mee om is gegaan, om alleen de bomen te hakken die nodig zijn om een stad te kunnen bouwen en om warmte te hebben, om te kunnen koken, om heiningen te maken, dat soort dingen. Nee, wat doen ze? Ze kappen maar lukraak en lukraak verbranden om houtskool te maken, om vruchtbare grond, om die in bezit te nemen voor akkers, om rijk te worden in plaats van dat ze tevreden zijn met wat ze hebben. En alleen maar nemen uit het woud wat ze nodig hebben. Logisch dat die bomen dus gaan van het woud gaan juichen als Jezus terugkomt. Haha, eindelijk. Ik ga bomen niet vermenselijken. Maar het is natuurlijk beeldspraak. Maar de hele schepping zucht in onze tijd onder de vernietigende kracht van de mens. En waarom? Alleen maar voor rijkdom. Om rijk te worden, in plaats van tevreden te zijn met minder. Waardoor iedereen een goed leven op aarde kan hebben, want daarom is de aarde gemaakt. Iedereen kan een goed leven hebben als iedereen daar verstandig mee omgaat. Met de rijkdommen die God ons geeft. In Job 20 lezen we de toespraak van Zofar, een vriend van Job, waarin deze aangeeft aan Job hoe zondig de mensen zijn en hoe erg ze tegen God zijn opgestaan. In vers 27 zegt hij dan, dus Job 20 vers 27, de hemel zal zijn ongerechtigheid openbaren en de aarde staat tegen hem op. Hij zegt dus dat de hemel de ongerechtigheid van de mensen zal openbaren en dat de mensen tegen elkaar zullen opstaan en tegen God. En tegen de hemel dus, in dit geval. Nou, dat zien we. Wat een paar duizend jaar terug is gezegd, zo'n 4000 jaar terug, door Job, dat is hier waarheid. En misschien is het zelfs langer, dat moet ik gaan tellen. Maar, in ieder geval, die Zofar heeft gelijk. Want de meeste mensen geloven niet meer in God en zijn wetten. En bedenken alleen maar zonde tegen elkaar en tegen zichzelf. En doen alles wat God verwerpt. Hij zegt dus dat de hemel dit alles ook zal gaan openbaren. En dat gebeurt ook, geliefde toehoorders en broeders en zusters, als Jezus terugkomt. En dat gebeurt ook al eerder, doordat Jezus is gekomen en de leer die Jezus heeft gebracht. Hij heeft dat allemaal al openbaar gemaakt. En als hij terugkomt, wordt dat ook voltooid. Met een allesomvattende openbaring van alle ongerechtigheden van alle mensen en de daaropvolgende eeuwige straf van God. En David getuigt, onder andere in Psalm 2, nu wel in Psalmen, Psalm 2, dat God in de hemel woont, zoals in vers 4 staat. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Heeft het hier dus over de Heere die de heidenen ze gaat bespotten. de heidenen die zonde bedenken tegen God denken te kunnen opstaan en te strijden. En God lacht vanuit de hemel en uit en bespot hen zelfs. Wie denkt de mens dat hij is? Dat hij tegen de schepper van hem kan opstaan? Kan een peuter tegen zijn ouders opstaan en winnen? Not done. Geen sprake van. Wat denkt de mens dan te kunnen doen? De mens is inmiddels zo ver gezonken in zijn hoogmoed, dat hij denkt dat hij boven God kan staan? Ja, helaas denkt de mens dat tegenwoordig. Maar we gaan verder. God woont dus in de hemel. We weten nu dus dat die hemel, waar God woont, niet de lucht is waar de vogels vliegen en de insecten vliegen, waar de vliegtuigen vliegen, waar de wolken zweven. We weten ook dat het dus niet de atmosfeer om de aarde is. Ook niet het universum, waar de sterren en de maan en de zon staat, en de planeten zijn. Maar het is een plaats waar God met zijn engelen woont. En dat die plaats ook een ingang heeft, dat is ook. Ik lees u uit Spreuken 25 vers 2 en 3 daarover, waarin koning Salomo, dat is de wijste koning die ooit op aarde geleefd heeft, een uitspraak doet. Hij zegt, het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. De hoogte van de hemel, de diepte van de aarde en het hart van koningen zijn niet te doorgronden. En in Prediker 5 vers 1 zegt dezelfde Salomo, die daar boven het boek Prediker staat, en die daar zo genoemd wordt, want God is in de hemel en u bent op de aarde. Voor Salomo is het dus ook een eer van God dat wij niet kunnen doorgronden waar de hemel zich eigenlijk bevindt. Maar het is een feit dat deze wel bestaat en dat God daarin woont en troont. Dat is wel een feit. En of je dat gelooft of niet, maar het is wel zo. En Jesaja profiteert de val van Babel. En dat lezen we in Jesaja 14, de eerste 23 verzen. En dan kun je ook thuis het hele hoofdstuk doorlezen. Ik neem dan vers 12 en 13 uit. Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad? U ligt geveld op de aarde, overwinnaar van over de hele volken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Hier lezen we dus dat de koning van Babel, die ook wel een weerspiegeling van de Satan genoemd wordt, wist dat God in de hoogste hemelen woont. Deze koning zei dus dat hij zal heersen over hemel en aarde. Hij zegt erbij dat de hemel waar God troont, dus boven de sterren zich bevindt. We hebben nu, ik kan daar een hele preek over houden, van over de eigenlijke uitspraak wat hier gedaan wordt, maar laten we ons beperken tot de hemel. Want dat is ons thema. We hebben dus nu geleerd dat de eerste hemel is datgene wat wij de lucht atmosfeer noemen. De tweede hemel is het universum. En de derde hemel is de plaats waar God en zijn engelen aanwezig zijn. Ik ga verder met profeet Jesaja. God spreekt door zijn profeet Jesaja tot ons ook met een ontzettend mooie en onvoorstelbare belofte. En die prachtige belofte die lezen we in Jesaja 65, vers 17 tot 25. Ik vat dat samen. God belooft hier dat hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal maken voor zijn volk. Dat is een plaats waar geen zonde, verdriet, pijn aanwezig is. En er wordt niet meer gedacht aan alles wat wij in ons leven nu meemaken. Oké, dus dat is ook een vraag. Hoe zal het zijn in de hemel straks? Christenen vragen zich het vaker af. Weten wij dan nog over wat hier gebeurt? Weten wij dan nog over ons leven hier? Nee. Ja, wij weten wel, als je naar hel komt, weet je wat je allemaal fout hebt gedaan hier. Maar in de hemel is dat niet meer interessant. Want we zijn trouw geweest aan God, want anders komen we er niet. We zijn trouw geweest aan God, we hebben aan God lief gehad met alles wat we bezitten. We hebben onze naasten lief gehad, als onszelf. Tenminste, als ze zover ook gegroeid zijn, hè. Ligt eraan wanneer je komt te overlijden natuurlijk. Of wanneer Jezus terugkomt en in welk stadium van bekering en God dienen, kindschap God, sta je dan. Hè? Of je dat al hebt kunnen leren. Maar in ieder geval, dan ben je in de hemel. En daar boeit het leven op aarde niet meer. Je hoeft niet achterom te kijken. Je hoeft niet meer achterom te kijken. Ook als kind van God, kijk niet achterom naar je oude leven. Van voor je bekering. Kijk niet naar al die dingen. De Satan die wil jou daarmee prikkelen. En die wil jou daarmee verleiden en misleiden en depressief maken. Door van, zie je wel, je hebt toen dat gedaan. Je denkt wel dat God dat heeft vergeven. Maar is dat wel zo? Als je weer de fout in gaat, dan komt hij weer met daar. Met wat je allemaal hebt gedaan. Dan wordt alles weer opgerateld. Nee, dat is niet zo. Want alles van voor je bekering heeft God uitgewist. Hij heeft jou nieuw gemaakt. Vanaf dat moment begin je opnieuw met een schone lei. Een schone bladzijde in het levensboek van God. Dat leren we uit de Bijbel. Dus die hemel waar Jesaja het over heeft, daar hebben we niet meer die aardse gevoelens en emoties die we hier hebben. Want hier ervaren we pijn, verdriet, teleurstelling, eenzaamheid, noem maar op, allemaal die vervelende dingen, ziekte, bedrog, allemaal die dingen waar je last van kan hebben. En dat is niet meer daar, want dat is een plaats zonder dat. Maar God woont niet alleen in die hemel, waar dat zo mooi is. Daniel schrijft daarover in Daniel 4 vers 35, en hij schrijft daar wat Nebukadnezar over God getuigt, nadat deze koning een tijdelijke straf van God over zijn hoogmoed ervaren had. En die koning die had zijn lesje wel geleerd. En die zegt dan, al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Kijk, God heeft dus een legermacht in de hemel klaarstaan. De hemel waar God is, is dus hoger dan het universum. God troont daar. Bij God zijn engelen heeft hij uit die engelen, want de engelen hebben allemaal een specifieke taak, heeft de complete legermacht klaarstaan. En vanaf Daniel 7 beschrijft Daniel die visioenen die hij van God kreeg. En beschrijft hij wat hij in de hemel ziet gebeuren. En vervolgens welke oordelen van God over de mensen op de aarde gaat uitstorten. In vers 9 en 10 beschrijft hij, ik vat het samen, dat God zich zette op een vurige troon en dat 1000 × 10.000 hem dienden. En 10.000 × 10.000 voor zijn troon stonden om geoordeeld te worden door hem. Het was een gerechtshof waar God zitting hield. Dat kun je lezen in Daniel 7, vers 9 tot 10. In vers 13 tot 14 van het hoofdstuk lezen we dat Daniel Jezus ziet terugkomen op de wolken van de hemel en dat aan hem de heerschappij, de eer en de koningschap werd gegeven over alle mensen tot in alle eeuwigheid. Er is dus heel wat gaande in de hemel waar God troont. We lezen vandaag dus, en we leren vandaag dus, dat de hemel waar Jezus naartoe is gegaan op die hemelvaartsdag, een plaats is waar God zelf woont en op een troon zit en dat de engelen bij hem zijn en dat er een hemels leger aanwezig is, dat velen hem dienen en dat alle mensen die er geoordeeld worden, daar eens zullen staan. Ook leren we dat de hemel en de aarde nieuw gemaakt zal worden door God. En op de nieuwe aarde zal Jezus tot in alle eeuwigheid regeren over Gods volk. Over zijn gezin, zijn familie. En God laat Daniël ook zien, door zijn engel Michaël, dat er een grote opstanding zal komen, waarin de doden opgewekt zullen worden, zoals Jezus is opgewekt uit de dood. Dat leest u in Daniël 12. Ik lees u vers 2 en 3 voor. En velen van hen die slapen in de stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad en eeuwig afgrijzen. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf. En zij die er velen rechtvaardigen als de sterren voor eeuwig en altijd. Wat een prachtige belofte, broeders en zusters en geliefde toehoorders. Vinden we in Gods woord als we trouw zijn aan God. De doden zullen opgewekt worden, zullen worden geoordeeld. En diegenen die trouw waren aan God, die worden Gods kinderen, Gods volk genoemd. Die zullen dan voor eeuwig leven en glanzen als sterren. Een prachtig beeld, zoals ook Jezus is opgestaan. Dat is een teken van God, een voorproefje van hoe dat met ons straks gaat gebeuren. Daarom mochten die discipelen, die apostelen daarna, Jezus zo zien. En ook Jezus leert ons dat als de hemel en de aarde voorbij gegaan zijn, dat zijn koninkrijk het koninkrijk der hemelen is. En als we trouw zijn aan Gods geboden en rechtvaardig van God leven, mogen wij dat koninkrijk binnengaan. Dat leest u in Matthäus 5, onder andere vers 18 tot 20. Jezus leert ons ook dat de hemel nu al een plaats is waar velen die God gehoorzaam zijn geweest al zijn in afwachting van het grote oordeel. Dit komt duidelijk naar voren in Lucas 16, vers 19 tot 31, wat Jezus vertelt over die rijke man en de bedelaar met de naam Lazarus. Die rijke die en Lazarus die gaan allebei dood. En de rijke slaat zijn ogen op en zit in de hel, heeft dorst en ziet van verre Abraham met Lazarus bij zich. En Lazarus wordt dan door Abraham vertroost en heeft het goed, terwijl hij het hier op aarde had hij niks. En kreeg hij ook niks. De honden mochten de kruimeltjes bij die rijken opeten. En Lazarus kreeg niks van die man. Dus naast de drie enige God, de engelen en het hemelse leger en velen die met hem dienen, zijn er ook diegenen die ontslapen, gestorven zijn en hun leven in hun leven, tijdens hun leven hier op aarde, bedoel ik dan, God trouw zijn geweest. En voordat Jezus naar de hemel ging, sprak hij dat hem alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde. Hij geeft vervolgens de discipelen de opdracht om alle volken te onderwijzen in het evangelie en de wet en de profeten en hen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Dat lezen we in Matthäus 28, vers 18 tot 19. Ook Paulus getuigt van iemand die hij kent, dat die persoon opgenomen is geweest in de hemel. Het paradijs genoemd, en dingen heeft gehoord die mens niet geoorloofd zijn om uit te spreken. Dit lezen we in 2 Korinthe 12, de eerste 6 versen. Lees u thuis maar door. Petrus geeft dat ook aan in 2 Petrus 3, vers 12 tot 13, en de versen ervoor en erna, dat de christenen in die tijd, net als wij, verwachten dat de dag des Heren zal komen, en dat de elementen dan brandend zullen vergaan. De aarde en de werken daarop zullen verbranden. De hemelen en haar elementen zullen door vuur aangestoken vergaan en wegsmelten. Wij verwachten echter dat God zijn belofte waarmaakt en dus nieuwe hemelen en een nieuwe aarde maakt, waar de gerechtigheid woont. En hier leren we dus van Petrus dat de hemelen en de aarde niet vernieuwd worden, zoals sommige bijbelleraars en voorgangers vertellen, en kinderen van God leren. Nee, het wordt niet vernieuwd. Hier staat in de Bijbel dat het vernietigd wordt door vuur. Onuitblusbaar vuur. En dat God vervolgens alles nieuw maakt. Maar dat zonder de aanwezigheid van de zonde, zonder de aanwezigheid van de Satan en zijn gevolg, want die zitten allemaal in de hel. En die hebben daar hun straf aan gekregen. Ook Johannes krijgt visioenen over de toekomst van de mensen, de aarde en het volk van God. We lezen in Openbaring 1, vers 7 hoe Jezus wederkomst zal zijn. Ik lees het u voor, zie, hij komt met de wolken en elke oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Uit het ene vers leren we een hele hoop. We leren dat als Jezus terugkomt, hij op de wolken terugkomt, net zoals hij is opgevaren naar de hemel. En we leren ook dat op dat moment alle doden uit alle tijden opgewekt worden. En iedereen die dus leeft en die dood was, levend is op dat moment en schrik heeft voor zijn komst. We hebben die visioenen al voor een deel behandeld vorig jaar. We gaan daar binnenkort mee verder. We lezen verder in Openbaring 7, vers 9 tot 17. Ik zal het even opzoeken en dan zal ik het u voorlezen. U kunt zelf meelezen natuurlijk. In uw eigen Bijbel, in uw eigen vertaling. Er staat bij mij boven dat gedeelte de heerlijkheid van hen die verdrukt werden. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken, talen, stonden voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in de hand. En ze riepen met een luide stem, de zaligheid is van onze God, die op de troon zit, en van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. En ze wierpen zich voor de troon neer met hun aangezicht ter aarde en aanbaden God en zeiden, Amen! De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen! En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij, deze, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij? En waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem, u weet het, meneer. En hij zei tegen mij, deze zijn het, die uit grote verdrukking komen. En ze hebben gewaden gewassen, ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God, en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want dat lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. O, wat een prachtige belofte. Is dat reden genoeg, broeders en zusters, om te volharden in het geloof, om te volharden in het gebed, om te volharden in het vertrouwen in God en zijn almacht en zijn belofte? Is dat reden genoeg om te werken aan de vruchten van de Heilige Geest? Om die te laten groeien en die te laten bloeien en om daar rijpe trossen van te maken, zodat je een pilaar kunt zijn in die tempel van God? Dat is zo'n troost. Ook in Openbaring 21 lezen we over die nieuwe hemel en nieuwe aarde. En er staat dan dat uit de hemel daalde het nieuwe Jeruzalem neer op de nieuwe aarde waarop geen zee meer aanwezig is. Dus er is geen zee meer. Het nieuwe Jeruzalem is de bruid van het lam, de gemeente van Christus. Ik ben het niet aan het voorlezen, hè, broeders en zusters. Ik ben een samenvatting aan het maken. Ik ben een samenvatting van het hele hoofdstuk aan het benoemen. Het nieuwe Jeruzalem is dus de bruid van het Lam en dat zijn wij. Dat is dus de gemeente van Jezus Christus. En die bruid heeft een uitstraling van zeer kostbare edelsteen. En van de kristalheldere steen jaspis. Zoek die steen maar eens op internet. Een prachtige steen. En ze heeft een hoge muur rondom met 12 poorten. En dat zijn de 12 stammen van Israël. Met daaronder 12 fundamenten. Dat zijn de 12 apostelen. En die muren gemaakt van jaspis. En de stad gemaakt van zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. Zo zuiver is het goud. Het is bijna doorzichtig. Er is niks vuils, oneerlijks, verborgens in haar grondstoffen. Ze is zo transparant zuiver. Zo rechtvaardig voor God. En die fundamenten zijn gemaakt van jaspis, saffier, chalcedon, smaragd, onyx, sardius, chrysoliet, beryl, topaas, chrysopraas, hyacint en amethyst. En haar 12 poorten zijn gemaakt van 12 parels. Omdat God in haar woont, is er geen tempel in die stad. God verlicht haar. Verlicht zijn gemeente en alle volken die God liefhebben, die zullen dan wandelen in het licht van die stad. Er komt niks in die stad wat onrein is. Maar alleen diegenen die geschreven zijn in het boek des levens, broeders en zusters. Zo wordt de bruid van Christus, dat is de gemeente van de levende God, voorgesteld. Zo zal de nieuwe aarde bevolkt worden door God en zijn volk. Er zal vrede heersen en feest zijn voor het aangezicht van onze grote, almachtige God. En in Openbaring 22 tenslotte lezen we in de eerste 5 verzen dat we in zijn gemeente mogen genieten van het levende water. Dat hij als een glasheldere rivier vanuit de troon van God en vanuit het Lam laat stromen. En in het midden van haar staat aan beide kanten van die rivier bevindt zich de boom des levens die 12 vruchten voortbrengt, elke maand opnieuw. En de bladeren van die boom zijn tot genezing van de heidenvolken, staat er. En daarom kunnen wij in onze tijd God dienen. Ongeacht waar je zich ook bevindt en in welke situatie zich ook bevindt. Wij krijgen genezing in onze ziel door dat reine, glasheldere woord van God aan te nemen. En onze ziel te voeden met de vruchten van het evangelie van de apostelen. Zodat we het eeuwige leven mogen beërven. En God spreekt in Openbaring 21 vers 6 tot 7. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik van niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Is dat niet een prachtige uitspraak? God maakt zich bekend en hij zegt dat hij ons wil helpen en onze ziel dat levende water wil geven. Dat is het woord van God. En wie overwint, dat hij alles zal beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Dus we zijn zonen van God. Er wordt wel eens de vraag gesteld over in Genesis en de zonen van God wandelden over de aarde en bevruchten de mensen. Hè, zodat het doorging. Er wordt wel eens gezegd, ja, dat zullen engelen zijn geweest. Hier zegt God zelf op het einde van de Bijbel dat de kinderen die hem gehoorzaam zijn, zonen van God zijn. Zijn zijn zonen en dochters. Is die vraag dus beantwoord? We zijn zonen van God. En de anderen worden de mensen genoemd. We zijn geen zonen van God. Broers en zusters, we zijn aan het einde gekomen van deze predikatie, van deze studie. Over de hemel, over de hemelvaart. Ik hoop dat u de antwoorden heeft kunnen vinden waarmee u zat. Van over wat is nou eigenlijk de hemel? Waar troont God nou? En wat gebeurde er tijdens de hemelvaart? En wat heeft dat voor een betekenis? Waarvoor vieren we dat? Ik hoop dat je in deze studie, misschien niet helemaal direct altijd, maar misschien ook indirect, toch die antwoorden hebt gekregen. En dan sluit ik deze studie ook af. En wens ik u een rijke gezegende dag verder toe. Met de woorden, met de zegenuitspraak die ik u nu ga voorlezen. Aan hem nu, die bij machten is u verstruikelen te bewaren. En u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid en grote vreugde. De alleen wijze God, onze zaligmaker. Zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Amen.